Gemeente, er was nog één mededeling namens de kerkenraad in verband met de drive-through verkoping van aanstaande zaterdag. Verzoekt de activiteitencommissie uw bestelformulier uiterlijk morgenmiddag 5 uur in te leveren. Tot zover deze mededeling. Verheft uw harten tot God. Ook op deze dankdag voor gewas en arbeid staat onze hulp en onze enige verwachting in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft verdragen en schande veracht. En des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hun gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 103e psalm en daarvan het eerste vers. Loof, loof de Heere, mijn ziel met alle krachten, verhef zijn naam. En wat er verder volgt uit het eerste vers van psalm 103. Ook in deze dienst willen we belijdenis doen van het geloof door ditmaal in te stemmen met zondag 10 van de Heidelbergse catechismus. Zondag 10. In aansluiting daaraan zingen we uit psalm 145 het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Wat er verder volgt uit het vijfde vers van 145. Daarna openen we de Heilige Schrift in het Oude Testament. In het boek van de profetieën van Jeremia. Daaruit lezen we hoofdstuk 5, vers 11 tot en met 25. Dus de schriftlezing straks Jeremia 5, vers 11 tot en met 25. In zondag 10 wordt gevraagd, wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde met schaders alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen ons niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen. Want het huis van Israël en het huis van Juda hebben gans trouwelooslijk tegen mij gehandeld, spreekt de Heer. Zij verloochenen de Heer en zeggen, hij is het niet. En ons zal geen kwaad overkomen, wij zullen nog zwaard, nog honger zien. Ja, die profeten zullen tot wind worden, want het woord is niet bij hen. Hunzelven zal zo geschieden. Daarom zegt de Heere, de God der Heerscharen, alzo, omdat gij lieden dit woord spreekt, ziet, ik zal mijn woorden in uw mond tot vuur maken, en dit volk tot hout, en het zal hen verteren. Ziet, ik zal over u lieden een volk van verre brengen, o huis van Israël, spreekt de Heere, Het is een sterk volk, het is een zeer oud volk. Een volk welk spraak gij niet zult kennen en niet horen wat het spreken zal. Zijn pijlkoker is als een open graf. Zij zijn altemaal helden. En het zal uw oogst en uw brood opeten, dat uw zonen en uw dochters zouden eten. Het zal uw schapen en uw runderen opeten. Het zal uw wijnstok en uw vijgenboom opeten. Uw vaste steden, op de welke gij vertrouwt, zal het arm maken door het zwaard. Nochtans zal ik ook in die dagen, spreekt de Heere, geen voleinding met u maken. En het zal geschieden wanneer gij zult zeggen, waarom heeft ons de Heere, onze God, al deze dingen gedaan? Dat gij tot hen zeggen zult, gelijk als gij lieden mij hebt verlaten en vreemde goden in uw land gediend, alzo zult gij de uitlandse dienen in een land dat het uwe niet is. Verkondig dit in het huis van Jacob en laat het horen in Juda. Zeggende, hoor nu dit, gij dwaas en harteloos volk, die ogen hebben maar zien niet, die oren hebben maar horen niet. Zult gij lieden mij niet vrezen, spreekt de Heere? Zult gij voor mijn aangezicht niet beven, die der zee het zand tot een paal gesteld heb, met een eeuwige inzetting, dat ze daarover niet zal gaan. Ofschoon haar golven zich bewegen, zo zullen zij toch niet vermogen. Ofschoon zij bruisen, zo zullen zij toch daarover niet gaan. Maar dit volk heeft een afvallig en wederspannig hart. Zij zijn afgevallen en heengegaan. En zij zeggen niet in hun hart, laat ons nu de Heere onze God vrezen, die de regen geeft, zowel vroege regen als spaderegen op zijn tijd, die ons de weken, de gezette tijden van de oogst bewaart. Uw ongerechtigheden wenden die dingen af en uw zonden weren dat goede van u lieden. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Met Gods hulp mag ik u op deze dankdag het woord bedienen, zoals dat klinkt in de twee laatste versen die we net hebben gelezen. Jeremia 5 vers 24 en 25. Waarvan het volk gezegd moet worden, en zij zeggen niet in hun hart, laat ons nu de Heere onze God vrezen, die de regen geeft, zo vroege regen als spaderegen op zijn tijd, die ons de weken, de gezette tijden van de oogst bewaart. Uw ongerechtigheden wenden die dingen af, en uw zonden weren dat goede van u lieden. Wij verenigen ons in gemeenschappelijk gebed. Getrouwe en heilige Heere in de hemel, voor de tweede maal op deze woensdag geeft u ons als gemeente de gelegenheid om samen te komen. Zij dat letterlijk zo mag zijn hier in uw huis, of dat we thuis meeluisteren en meekijken en meeleven via de middelen. Maar om voor de tweede maal bepaald te worden bij wat we ieder jaar beleven mogen. Dankdag voor gewas en arbeid. Een dag om terug te blikken op wat u in het achterliggende seizoen gegeven hebt. Een dag om voor u te buigen en om ons voor u te verootmoedigen en om onszelf aan te sporen, zoals we dat mochten doen met de woorden van Psalm 103. Loof, loof mijn ziel, de Heere, en vergeet geen van zijn weldaden. Het feit dat David dat moest zeggen en dat wij dat moesten nazeggen, dat zegt ons iets over hoe wij mensen zijn, heren. Wij zijn inderdaad geneigd om allerlei dingen die u ons gegeven hebt, allerlei weldaden, om die te vergeten. Om ze over het hoofd te zien en ze niet eens op te merken. Terwijl het waar is dat u ons dag aan dag overlaat met uw gunstbewijzen. Als we tenminste beseffen wat we eigenlijk verdienen te krijgen. Als we beseffen wat we nog mochten verwachten nadat u ons uit het paradijs hebt moeten wegsturen. Want toen heeft u tegen Adam en Eva gezegd dat voortaan de aarde distels en dorens zou voortbrengen. U had niks gezegd over korenhalmen. U had niks gezegd over vruchten die nog aan de bomen zouden hangen. U had niks gezegd over zegeningen die nog mochten worden verkregen. En als we bedenken, heren, dat we buiten het paradijs leven, en wat we nog meer dan alleen dorens en distels van u krijgen, genoeg om in leven te blijven, en nog meer dan nooddruft, ja, veel overvloed genieten, zeker als we onszelf vergelijken met vele andere mensen op deze grote wereld. Heren, laten we ons dan diep voor u mogen buigen. En wat het volk in Juda niet meer erkende, omdat hun ogen verblind waren, geeft dat wij die woorden wel vanuit ons hart mogen spreken. Zoals het woord van onze tekst ons dat voorzegt. Laat ons nu de Heere vrezen. En zoals de psalm het zal vragen, waarmee we na de preek antwoord geven op de verkondiging. Wie heeft lust de Heere te vrezen als het Allerhoogst en het Eeuwig Goed? Heren, dat is ook een les die we van uw geest leren. Dat niet alleen datgene wat we in dit leven nodig hebben goed is. En dat dat ook niet hetgene is wat ons hart in beslag moet nemen. Als we eten gekregen hebben en drinken genieten, als we geld verdiend hebben en als we allerlei voorzieningen ontvangen, ook in deze tijd waarin veel dingen onder druk staan, ook in de zorg en in de samenleving, maar dat u nog altijd zoveel geeft om ons met goede dingen te omringen, maar dat het Allerhoogste goed niet is gelegen in dat wat we bij de supermarkt kopen, niet wat we op de bank hebben staan, niet wat we met onze handen verdienen, maar dat het hoogste goed u zelf bent, zoals u zich openbaart in Jezus Christus, en dat ook wilt toepassen door uw Heilige Geest. Heere, geef dat de gaven waarmee u ons dit jaar bent voorgekomen, ons mogen opleiden tot u de gever van al dat goeds, en dat het ons heilig verbaasd zal doen staan, als we inderdaad ook oordelen en rampen en plagen over de wereld zien gaan, maar verbaasd dat u ons nog niet weggestoten hebt, dat u het werk van uw handen nog in stand houdt, terwijl u zoveel moet verdragen, dag in dag uit, van een wereldbevolking die naar u niet vraagt. Heer, het is waar wat Psalm 103 ook zegt. Schoon zwaar getergd bent u zo langmoedig en weldadig, ja, groot van goedertierenheid. En geeft dat, als we daar een indruk van krijgen op deze dankdag, als uw woord ons daar ook iets van vertellen wil, dat het ons hart voor het eerst of opnieuw mag verbreken, opdat we in de ware dankbaarheid mogen eindigen. Misschien wel voor de allereerste keer, omdat we nog nooit oprecht gedankt hebben voor wie u bent en voor wat u schenkt en voor wat u in Christus wilt schenken. En dat het ook weer eens vernieuwd mag worden in het leven van hen die in principe geleerd hebben om te danken, maar die soms zo verschrikkelijk ondankbaar kunnen zijn. Ook tot hun eigen beschaming, ook na ontvangen genade. Heere, neem ons allemaal op uw school. Geef ons onderwijs en nader onderwijs. Onderwijs ons in onze jeugd en in onze ouderdom. Onderwijst u mensen die voorspoed ervaren, zelfs midden in crisistijd. Maar wilt u ook diegenen onderwijzen die op allerlei manieren door moeilijke dingen geraakt worden, juist in deze bijzondere tijd waarin we leven? Heere, wil met uw geest het woord van de prediking toepassen. Schenk uw knecht ook nu een stem om te spreken en de leiding van uw geest. Verheerlijk uw naam door kennelijk in ons midden te zijn. Heere, terwijl we u voor vele dingen danken, ook voor de voortgang van het gemeentelijke leven en voor de ambtelijke dienst, ook na het vertrek van dominee Procee, mogen we tegelijkertijd op deze avond ook biddag houden en elkaar aan u opdragen, Heere. De kerkenraad en de gemeente van Middelharnis, die intussen al 3 keer een beroep hebben uitgebracht op een van uw knechten en tot dusverre daarin steeds teleurgesteld werden, waarbij het ook de laatste keer toen een knecht van u geroepen werd, het kennelijk niet de bedoeling was dat hij van zijn huidige gemeente werd losgemaakt en aan deze gemeente verbonden. U weet, Heere, wat dat ook met ons allemaal gedaan heeft. En we bidden u om uw trouw en om uw ondersteuning. Ook voor de broeders die zo'n verantwoordelijke taak hebben in deze vakante periode. We bidden om leiding, Heere, om zicht te mogen krijgen op de man van uw raad, van wie u al weet wanneer en hoe hij naar deze gemeente zal worden gestuurd. En geef dat in de gemeente er ook veel gebed mag zijn. Ook vanuit het besef, Heere, dat we geen van uw gaven verdienen, maar dat een hartelijk gebed mag opklinken of u een onderherder wilt sturen om ons en onze kinderen te weiden in de grazige weiden van uw woord. Heere, gedenk ons zo samen. Heb ook dank voor wat we in de samenleving waarin wij een plaats hebben nog ontvangen, ook in de mogelijkheden om een dankdag als deze te houden. En we leggen daarmee tegelijkertijd de zorgen voor u neer, Heere, over een samenleving die steeds meer van u afwijkt en waarin we ook merken dat de ruimte steeds kleiner wordt om uit te komen voor wat uw woord ons voorhoudt, voor onze leer en voor ons leven. Maar de ruimte die we hebben, ook om onze diensten te houden en het geloof te belijden, daar erkennen we u voor, Heere. En geef dat we de ruimte die we ontvangen ook gebruiken mogen om als we de kans krijgen goed en groot van u te spreken tegenover mensen die u niet kennen. En schenk ook in uw genadige ontferming die terugkeert tot de wet en tot de getuigenis, waarvan een van de collega's van Jeremia heeft gezegd dat dat absoluut noodzakelijk is, omdat anders een mens, omdat anders een volk geen dageraad zal hebben. Ontferm u over onze maatschappij, over onze overheid, over allen, Heren, die over ons gesteld zijn. En gedenk ons midden in de crisis waarin we ons bevinden, die ook weer oplaait. Heren, de roepstemmen zijn niet van de lucht, maar roepstemmen op zich bekeren niet, Heren. Uw geest wederbaart en geeft verlichte ogen des verstands. Maar wil de roepstemmen dan wel gebruiken om ons op onze plaats te brengen en te houden, daar waar wij klein worden, waar u groot wordt, waar u rechtvaardig gesteld wordt en we Christus nodig krijgen voor de verzoening van onze zonden, ook van onze ondankbaarheid. Heere, ga verder met ons in deze dienst en help ons in alle dingen. Hoor ons ook ditmaal alleen om Jezus wil, die u altijd hoort. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 65ste psalm, daarvan vers 6 en 7. Gij geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht en dat men u voor al uw zorgen ootmoedig dank betuigt. En wat er verder volgt uit 6 en 7 van psalm 65. Psalm 25, vers 6 zingen we straks in aansluiting aan de prediking. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. 25, vers 6 straks na de prediking. En gemeente, dat begin van Psalm 25, vers 6 is ook vanavond meteen het thema voor de prediking. Die vraag, waar hopelijk in de loop van de preek een antwoord op mag komen in ons aller hart. Wie heeft lust de Heere te vrezen? En als we met die vraag in ons achterhoofd naar onze tekst gaan luisteren, uit dat oude gedeelte van Jeremia 5, dan wil ik eigenlijk de preek opbouwen aan de hand van drie dingen die ik met mijn hand doe. En dan moeten de kinderen ook maar goed kijken. In de eerste plaats is sprake van een geopende hand. In de tweede plaats van een gesloten hand. En in de derde plaats van een wenkende hand. Drie gedachten onder het thema: wie heeft lust de Heere te vrezen? Een geopende hand, een gesloten hand en een wenkende hand. Ik weet niet, gemeente, hoe u naar die schriftlezing hebt geluisterd en hoe u in eerste instantie over die tekst denkt waar we vanavond speciaal op gaan letten. Maar eerlijk gezegd vind ik dat 24ste vers, het hart van onze tekst, eigenlijk wel een prachtige tekst is om te laten klinken op een dankdagavond. Tenminste, als je die woorden dan laat beginnen bij het woordje laat. Laat ons nu de Heere onze God vrezen. En eigenlijk zegt de tekst daarmee dan iets dergelijks als in dat psalmvers wordt gezegd waar we straks dus samen van gaan zingen. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Want God is het allerhoogst en het eeuwig goed. En dat wordt in onze tekst dan toegespitst op wat de Heere aan goede dingen allemaal geeft. Ook in zijn zorg voor de schepping die hij gemaakt heeft, die hij voortdurend in stand houdt en regeert met zijn voorzienigheid. Eigenlijk worden we met die tekstwoorden opgeroepen tot datgene wat ook zondag 10 ons net heeft voorgehouden. Wat moet nou de vrucht zijn van al die dingen die ons dag in dag uit Gods vaderlijke hand toekomen? Nou, die twee dingen. Dat we in voorspoed dankbaar zijn mogen, in tegenspoed geduldig. Maar dus ook dat eerste. In voorspoed dankbaar. En om het nog een keer met een ander psalmvers te zeggen, we zongen ook van 145, dat vijfde vers. Het is elke dag, als je er oog voor mag hebben, weer waar. Geontsluit uw hand, ontfermend en weldadig, opdat uw gunst al wat er leeft, verzadig. Nou, dan heb je die geopende hand. Wat komt er dan voort uit die hand als God hem open doet? Onze tekst zegt daar een aantal dingen over. Om te beginnen, daar komt regen uit voort. En nou kijk ik even naar kinderen hier in de kerk, jonge mensen die misschien iedere dag een eind moeten fietsen om op school te komen. Dan zeg je, nou, als ik denk aan de dingen waar ik vandaag dankbaar voor mag zijn, dominee, dan is de regen nou niet bepaald het allereerste waar ik dan aan denk, waar ik wel eens blij van word en waar ik God voor dank. Want als ik op school aankom met een nat pak door een regenbui. Ja, maar het gaat natuurlijk over regen die nodig is voor datgene wat er allemaal gezaaid wordt en wat er moet gaan groeien op het land. Het gaat natuurlijk over datgene waar net Psalm 65 iets van gezegd heeft. Het land bezoekt gij met uw zegen. En wat is het dan voor een zegen? Onder andere dit: door u droog gemaakt, verrijkt gij het grotelijks weer met regen die tot de wortel raakt. Een leven zonder regen zou onleefbaar zijn, gemeente. Moet je me ook wel bedenken, als het dan eens regent en het komt ons misschien een keer niet goed uit. Maar mopper er maar niet te snel op. Denk ook maar aan landen, Afrika, andere streken, waar misschien maanden, jaren geen regen valt. De uitgedroogde akkers, de uitgehongerde mensen. Het zou niet best wezen als God ons de regen zou onthouden. En de tekst zegt dus, onder andere die gave van God, die moet ons er nu toe brengen om God te vrezen in ontzag, maar ook in dankbaarheid. Nou, dat ontzag voor de Heere, dat vrezen van de Heere, dat is vervolgens volgens de tekst ook gepast als je let op de manier waarop God in de schepping allerlei dingen hun plek geeft, ook in de loop van het jaar. Er zit een bepaalde orde in het godsbestuur. En dan moet u eens letten op die uitdrukking die in vers 24 valt van de gezette tijden. En daar zal iemand die in het boerenbedrijf werkzaam is, iemand die dicht bij het platteland leeft, zal daar meer oog voor hebben dan een stadsmens. Maar er zijn in de loop van het jaar, ook rondom de oogst die dan binnengehaald moet worden, zijn er toch gezette tijden. Was in Israël trouwens ook het geval, want hier valt ook niet voor niets het woord weken, ziet u dat? Die ons de weken, de gezette tijden van de oogst bewaart. U heeft dat toch ook wel eens een keer gehoord. Dat daarom de oogstfeesten van de gersteoogst en van de tarweoogst ieder jaar gekoppeld konden worden aan het Pascha en aan het Pinksterfeest. 7 weken liggen die twee uit elkaar, maar de Heere bewaart die weken, die gezette tijden, zegt hier onze tekst. En hij geeft dat dan op het ene moment in het jaar die gerst van het land gehaald kan worden en vervolgens bij het Pascha in de vorm van eerstelingen aan God kan worden aangeboden in de tempel. Bijna 2 maanden later, de tarweoogst, zelfde verhaal, op het feest dat dan niet voor niets het wekenfeest genoemd wordt. Pinksterfeest is wekenfeest, dat woord wat hier ook gebruikt wordt. Elk jaar in een vaste orde. En wie bepaalt dat? Wie bewaart dat, staat hier? Nou, dat is die grote schepper en onderhouder van alle dingen. Die al na de zondvloed tegen Noach gezegd heeft, voortaan Noach zal ik ervoor zorgen dat zomer en winter, koude en hitte, zaaiing en oogst, de gezette tijden niet zullen ophouden. Trouwens, nu ik het toch over gezette tijden heb, als je nog eens een keer naar vers 24 kijkt, dan gelden die gezette tijden, bepaalde periodes waarop dingen altijd gebeuren, dat geldt ook weer van die regen. U ziet daar die bekende Bijbelse uitdrukking staan, van de vroege regen en de spade. Dat wil zeggen, de late regen. Bekend, want dat wordt van Deuteronomium tot Zacharia iedere keer weer genoemd. Er zijn 2 periodes in het jaar in het land Israël dat de regen verwacht mag worden. Vroege regen, daar ergens in het najaar, in november, ongeveer de tijd waarin wij nu leven, eind oktober tot begin december, maar die periode, dan valt er regen die ervoor zorgt dat de aarde geschikt is om het zaad dat erin gestrooid is tot ontkieming te laten brengen, nodig om het hele proces van rijping te laten starten. En dan later, in het voorjaar, maart, april, nog een regenperiode. Spaderegen, late regen. Als eenmaal de halmen aan het groeien zijn, als het erop aankomt dat in die halmen het koren gaat rijpen en straks genoeg geeft om daarvan te kunnen eten. Maar die beide regens schenkt de Heere. En zo preekt het boek van de natuur
op zijn eigen manier de grootheid en ook de zorgzaamheid van de Heer. Ik weet niet of u dat ook wel eens een keer in uw eigen beleving zo mag zien. Kijk, ik weet niet of er jonge lui zijn die mooie wandelingen gemaakt hebben toen ze van de zomer misschien op vakantie geweest zijn. Je kan wel eens van die gebieden bezoeken. Misschien wel in een of ander berglandschap of ergens langs een prachtig meer of in een bos. Dat je inderdaad om je heen kijkt en onder de indruk kunt komen van de grootheid, ook van de creativiteit, maar ook van de zorg van de grote schepper. Hebben we er wel eens wat van gezien? Ik heb het altijd heel erg gevonden, ook aangrijpend gevonden, gemeente, dat je van die mensen hebt die verschrikkelijk veel over de natuur weten. Biologen die misschien wel prijzen winnen en doctoraten bij elkaar halen en intussen zeggen, volgens ons bestaat die God helemaal niet. Dat is mogelijk. Dat is mogelijk. Zo dicht op het boek van de natuur. Zoveel erin gelezen. En langs de schepper heen gekeken. Andersom. Mensen hoeft er geen titels voor te hebben. Kan een heel eenvoudig kind van God zijn. Die bij wijze van spreken met een paardenbloem in zijn hand staat. En zegt, Heere, wat bent u toch groot. Wat bent u machtig. En dat je op die manier inderdaad de neiging hebt om die vraag van Psalm 25 te stellen. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Maar het is de vraag, gemeente, een van de eerste vragen die we vanavond aan elkaar stellen. Heeft u ook op die manier iets geleerd van wat Psalm 25 vraagt? Kijk, een mens kan ook als die naar de kerk gaat en als die wel weet van de Bijbel en van de schepping en van Gods onderhouding en als die wel gelooft wat er in zondag 10 allemaal verteld wordt, kan die toch iets over zich krijgen. Wat de wereld om ons heen natuurlijk ook heeft, dat je eigenlijk niet meer ziet wat God allemaal in deze wereld doet. En als de Heere maar doorgaat met zijn zegeningen te schenken en altijd maar weer de akkers vol laat staan en de schappen in de supermarkt zijn gevuld, dat je het eigenlijk normaal gaat vinden en daarom ook geen reden meer hebt om dankdag te houden. Tenminste, niet met je hart. Nou was er een tijd in de afgelopen periode, dat misschien hier in Middelharnis ook wel, dat was in Dordt dan wel zo, dat je inderdaad mensen zag die gingen hamsteren en ineens waren er allerlei schappen niet meer zo vol als voorheen. En ik heb mensen wel met grote ogen bij die schappen zien staan, wat ongelooflijk. Tekort in een land als Nederland, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Waarom hebben we eigenlijk nooit met zulke ogen, gemeente, bij die volle schappen gestaan? Dat is ook een gedachte. Bij een volle winkel, bij een volle akker. Bij alles wat de Heere ons dag in dag uit gegeven heeft. Op dat moment gevraagd, Heere, hoe is het nou mogelijk? Als ik bedenk wie ik ben. Als ik bedenk wat ik verdiend had. Als ik bedenk hoe u getergd wordt door zonde op deze wereld, dag in, dag uit, en dat u maar doorgaat met geef. Niet alleen maar wat je nodig hebt om net in leven te blijven, maar zoveel meer, gemeente, beschamend meer. Ik denk dat de kinderen hier in de gemeente ook van hun vaders en moeders wel leren bepaalde gebeden voor en na het eten op te zeggen, die dan iedere keer hetzelfde zijn, weet je wel. Zijn er kinderen die dan bijvoorbeeld wel eens moeten danken van, o Heere, wij danken u van harte voor nooddruft en voor overvloed. Nou, dat, gemeente, is ons dat een wonder. Dan kun je iets thuisbrengen van wat hier in onze tekst gezegd wordt, als dat nou allemaal bij God vandaan komt. Zelfs die meest gewone dingen, want het viel misschien juist niet meer op, omdat het ieder jaar terugkwam, de gezette tijden van de vroege en de spade regen, want het was normaal dat ze er waren. En juist als de geest je ogen opent, dat het een wonder wordt. Zelfs de meest normale dingen. En weet u, als dat een wonder voor je wordt, dan kun je wel eens de neiging hebben om niet aan het eind van alles pas te danken. Dat doen we nou met dit seizoen ook weer. Je hebt dankdag in november. Alle oogst is binnengehaald. En wij zijn het gewend, nietwaar, om ook aan het eind van onze maaltijden een dankgebed te doen. Heb je wel eens een keer de neiging gehad om bij voorbaat al dank te zeggen? Vanuit die verwondering. Dus denken aan wat ik tijdens een van mijn zendingsreizen ontdekt heb toen ik bij de Russen op bezoek was in Moskou, later in Siberië. Dat die Russen allerlei dingen anders doen dan wij, maar onder andere dit. Dat ze niet aan het eind van de maaltijd pas danken, maar daar beginnen ze mee. Eerst danken en dan eten. En toen ik er eens over nadacht, gemeente, toen dacht ik, dat hebben ze eigenlijk van geen vreemde. Ik weet niet of u dat wel eens opgevallen is, maar ik ken iemand uit de Bijbel die ook voordat hij aan het brood begint, eerst gaat danken. Weet je over wie ik het heb, kinderen? Iemand die brood in zijn handen heeft en voordat hij er wat mee gaat doen, gaat hij eerst danken. Dat was de Heere Jezus. Bijvoorbeeld op het moment dat de eerste wonderbare spijziging een feit zal gaan worden en ze hem in het Johannesevangelie in Johannes 6 dat brood in handen geven wat hij zal gaan breken en wat onder al die duizenden mensen verdeeld zal gaan worden. Maar voordat Jezus aan het wonder begint, eerst de blik omhoog en eerst de Vader danken voor zijn goede gaaf. Aan het eind van het evangelie zie je trouwens weer. Zelfs op die avond als aan de paasmaaltijd met de discipelen erbij het heilig avondmaal ingesteld gaat worden. En iets wat zich later weer herhalen gaat als de Heere Jezus in Emmaüs met die twee Emmausgangers aan tafel komt te zitten. En als die ineens dan de gastheer blijkt te worden en opnieuw het brood gaat breken en het onder die mensen gaat verdelen. Dan staat er in onze Statenvertaling, hij zegende het. Maar in de grondtekst staat een woord dat betekent, hij sprak een lofprijzing uit. God eerst danken, loven en prijzen. Jezus begint ermee. En als iemand vanavond vraagt, dominee, ik ben nou wel gekomen voor de dankdag, maar ik had al wel het gevoel dat ik zo armzalig ben als het gaat om danken en dat ik inderdaad zoveel dingen als vanzelfsprekend ben gaan zien. En nou is de coronacrisis eroverheen gekomen. Nou ben ik daar wel wat over gaan nadenken. Maar ik vind het zo moeilijk om echt te leren danken en om God echt groot te maken voor alles wat hij een mens maar blijft geven. Dan zou ik zeggen, dan moet je bij die ene op school gaan die het je kan leren. Wil je werkelijk weten wat danken is? Vraag het aan de Heere Jezus. Alleen het geloof in hem, gemeente, leert mij echt te danken. Trouwens, dat had u ook al kunnen afleiden uit het nummer van de zondagsafdeling die we net gebruikt hebben om vanavond ons geloof te belijden. Ik weet niet of u daar erg in hebt, maar zondag 10 vind je in de catechismus een eindje na zondag 7. Begrijpt u wat dat wil zeggen, gemeente? Ik hoorde een collega wel eens een beetje gekscherend zeggen, ja, je hebt ook van die 10 voor 7 gelovigen. Die denken dat het voorzienigheidsgeloof ook gekend kan worden voordat je het ware geloof van zondag 7 leert kennen. Maar het is natuurlijk niet waar, gemeente. Als je God echt in voorspoed dankbaar en in tegenspoed geduldig wilt erkennen voor wie hij is en voor wat hij met je leven doet, dan zal dat nooit kunnen zonder in zondag 7 met je hart de toevlucht genomen te hebben tot onze Heere Jezus Christus. En dat je door de Heilige Geest intussen inderdaad ook iets geleerd hebt. Van als God nou echt gedaan had wat normaal was. Wat verdiend was. Had ik hier dan nog gezeten trouwens vanavond? Of gestaan? Wat had ik dan gekregen om voor te danken in 2021... als ik echt gekregen had wat ik verdiende? Dan wordt zoveel in ons leven een toegift gemeend. Dan gaan heel veel dingen, ook de meest gewone dingen, smaken naar genade. En dan moet ik denken aan een voorbeeld wat ik ooit las in het leven van Spurgeon, die bekende prediker uit Engeland. Hij was een keer ziek geweest. Een paar weken lang had Spurgeon in bed gelegen, echt ernstig ziek, en hij was gelukkig ervan opgeknapt. En toen zat hij op een zekere morgen voor het eerst weer aan tafel aan het ontbijt tegenover zijn vrouw. En Susanna, zijn vrouw, die ziet hem zijn boterham smeren en opeten. Ze zegt: smaakt het, Charles? Hoe smaakt je brood? En dat is dan weer echt Spurgeon natuurlijk, maar die zei toen tegen zijn vrouw: vrouw, mijn brood smaakt vanmorgen naar genade. Nou, dat leert een mens alleen op de school van Christus gemeente. Mag ik u nog een keer vragen of dat nou dingen zijn, verhaaltjes uit een ver verleden, voorbeelden waarvan je zegt: het is wel mooi natuurlijk, maar eigenlijk ligt het wel heel ver van de praktijk van mijn eigen leven af. Mag je er vanavond zelf ook iets van herkennen? Als God zijn hand opent en je ziet wat daar allemaal ook in 2021, ondanks alles uitgekomen is, nog meer dan je nodig had. Heren, wat een wonder. Wat word ik daar klein van. En het kan alleen maar vanwege de verdiensten van Christus. Kent u dat? Maar kijk, als je nou zou moeten zeggen vanavond: ik ken daar helemaal niks van. Wat voor leven hou je dan eigenlijk over? Dan denk ik dat ik dan de woorden van zondag 10 het beste kan omdraaien. Wat krijg je voor mensen die de leiding van de geest en het werk van Christus missen en daarom ook Gods vaderlijke goedheid niet erkennen? Nou, die worden dan in voorspoed ondankbaar en in tegenspoed worden ze ongeduldig en mopperend en God aanklagend. Moet je trouwens maar eens opletten, gemeente, hoe vaak dat gebeurt ook in de wereld waarin we leven. Moet je maar eens opletten, jonge mensen. Het is me al vaak opgevallen, mensen die nooit in tijden als het goed gaat over God willen spreken. Dan hebben ze het niet over God. Als iemand de 100.000 wint bij een loterij, vraagt hij niet: waarom doet God dat? Als hij een goed jaar draait en hij heeft meer geld dan hij op kan, en hij kan een mooie auto kopen of een nieuw huis inrichten, dan zegt hij nooit: waarom doet God dat? Waarom mensen die daar de wereld leven, die beginnen de naam van God pas te noemen en waarom te vragen als het een keer niet gaat zoals ze willen. Moet je maar eens opletten. Daar zit iets heel onbillijks in trouwens. God niet noemen als het goed gaat. En als het een keer niet goed gaat, het is Gods schuld. Nou, dat ondankbare, onbillijke leven, dat is eigenlijk ook wat je in Jeremia 5 tegenkomt, gemeente. Maar dan moet ik natuurlijk Jeremia 5 vers 24 helemaal gaan lezen. Ik zei net, als je het laat beginnen bij het woord laat, laat ons, dan is het een prachtige dankdagtekst. Maar het begon niet met laat ons. Het begint met: zij zeggen niet in hun hart, laat ons de Heere vrezen. En als ik het hele hoofdstuk trouwens lees, ik heb dat om destijds willen niet gedaan, maar als je nou helemaal teruggaat naar het begin van dit hoofdstuk, dan kom je erachter, dat is nou niet alleen maar deze of gene in de omgeving van Jeremia. En dat je zegt: nou ja, er zijn er onder het verbondsvolk een aantal, het hoort wel niet, maar ja, het zijn gelukkig maar enkelingen, maar die zijn zo ondankbaar en die weigeren om God te erkennen en die hebben geen erg in het wonder van zijn voorzienigheid. Maar in het eerste vers van dit hoofdstuk zegt de Heer: nou moet je Jeremia maar eens een keer dwars door Jeruzalem gaan en dan ga je in al die straten en in al die wijken maar eens op zoek of er nog eens eentje is. Eentje. Al was het er maar eentje. Die wel naar mij vraagt en die me wel erkent. Maar nee. Dat hele volk, dat is een algemeen probleem, zegt Jeremia 5... Die doen dus wat hier staat. Ze zeggen niet in hun hart, laat ons de Heere vrezen. Komt dat?
Nou ja, dat is dus kennelijk, als ik het goed lees, een, laten we zeggen, een cardiologisch probleem. Het komt door een hartkwaal. Want het woord hart valt niet alleen maar in vers 24, in vers 23 is er ook al over gesproken. Vers 24 zegt wat er niet uit dat hart komt, maar vers 23 zegt wat er nou juist wel in dat hart zit. Dit volk heeft een afvallig, een afgodisch en een wederspannig, een ongehoorzaam en opstandig hart. En nogmaals, als je het hele hoofdstuk overziet, dan komt dat er ook op allerlei manieren uit, gemeente. Om het even in de termen van de catechisatie te zeggen, dan komt dat uit in zonde tegen de eerste tafel van Gods wet en zonde tegen de tweede tafel. Zonde tegen God, afgoderij, het nalopen van de Baals, ook van de regengod, weet je wel, de God die volgens de Kanaanieten het laat regenen en vruchtbaarheid geeft. Dat is zonde tegen de eerste tafel, maar er zijn ook heel veel zonden tegen de tweede tafel. Tegen de naaste. Mensen die onder elkaar zondigen. En daar worden trouwens in dit hoofdstuk heel veel voorbeelden van genoemd. Dat is opvallend, gemeente. Dat over overspel wordt gesproken en over elkaar een hak zetten, elkaar onrechtvaardig behandelen en proberen elkaar geld af te troggelen en leugen en bedrog, allerlei zonden tegen de andere mensen begaan. Waarom leg ik daar even de nadruk op? Omdat dat een manier is, gemeente, om je eigen hartkwaal op het spoor te komen. Kijk, wij weten dat we allemaal van nature zonde hebben en dat die zonden inderdaad twee kanten op kunnen gaan. Naar God toe en naar de naaste toe. Maar het is natuurlijk soms ook een probleem, hè, om onder woorden te brengen, hoe is nou je verhouding tot God? En hoe zit het dan met zonde tegen God? Maar in de Bijbel gebeurt heel vaak wat hier in dit hoofdstuk gebeurt. Wil jij iets kunnen zeggen over je verhouding tot God? Wil je ook weten of het goed zit tussen jou en God? Dan is dat onder andere af te lezen aan de manier waarop jij omgaat met een ander. Dat moet je niet als oppervlakkig wegzetten, dat is niet horizontaal. De omgang met de naaste, ook de omgang met de omgeving, met de wereld waarin ik leef, met het klimaat waar ik het van moet hebben, menselijkerwijs. Dat zegt iets over de manier waarop ik met de schepper omga. En in onze tekst ging het over hele gewone dingen, zei ik. Hoe gaan mensen nou om met zulke gewone dingen, zoals regen en de oogsttijden en wat er dan van het land afgehaald wordt en herkennen ze daar God nog in? Nou ja, daar kun je dus inderdaad aan zien. In de omgang met die hele basale dingen van het leven, je gewone eten en drinken, wat je in de koelkast hebt staan en wat je op je bord neerlegt. Blijkt daar nou uit dat je een ander hart gekregen hebt dat God wel heeft leren vrezen? Nou, dat is in onze tekst dus op een hele ontdekkende manier gebleken. Dat was bij die mensen in Jeruzalem niet meer zo. Maar weet u wat dan minstens zo ontdekkend is, gemeente? Niet alleen maar wat er dan in het hart van die mensen schuil gaat en wat daaruit komt aan zonde en aan onverschilligheid, en dat ze alles zomaar normaal zijn gaan vinden en ondankbaar alles maar aanpakken. Maar als er dan geen vreze des Heren opvolgt, geen dankbaarheid aan verbonden wordt, is het ook ontdekkend wat God dan vervolgens kan doen. En nou ga ik weer even terug naar die hand van net. Kijk nog eens, kinderen. Net de geopende hand, dat was punt 1. Hè? Maar wat zouden we vervolgens doen? Ge ontsluit uw hand? Nee. God sluit zijn hand. En dan moet ik vers 25 erbij nemen. Die goede dingen
die God normaal gesproken elke keer gaf op zijn tijd. Dan eens in april en dan eens in oktober. Al die gezette tijden van de oogst. En dat je weer je buik vol kon eten. Nou zegt vers 25. Uw ongerechtigheden wenden die dingen af. En uw zonden weren dat goede van u lieden. En kijk, dat is dus niet alleen maar dat oordeel van de ballingschap eraan gaat komen. Daar heb ik ook van gelezen, vers 15, 16. Een volk van verre tijden, van volken wat van verre gaat komen en wat jullie gaat lastigvallen en gaat verdrukken. Maar God gaat dus ook, staat in dit hoofdstuk aangekondigd, in het rijk van de natuur dingen doen. En dat heeft met die ondankbaarheid en met die ongerechtigheid van Juda te maken, waaruit God laat merken dat hij daarover torent en dat hij geen ledig aanschouwer is. Dat hij die gaven, waar ze toch niet voor danken, niet laat verkwisten. Maar dan kan die geopende hand van de schepper zich ook ineens gaan sluiten. En dat is dus niet door een gril van moeder natuur. Het is niet omdat regengod Baal in slaap gevallen is. Het komt door God, de schepper van hemel en aarde. Die reageert op de zonde van het volk. En besluit om zijn hand dicht te houden. En kijk, u weet net als ik, gemeente, dat vandaag de dag zulke lessen die uit het woord van God te leren zijn door heel veel mensen worden weggelachen, als ouderwets worden weggezet. Je krijgt soms zelfs bijna het idee dat het bijna strafbaar is om een link te leggen tussen het gedrag van ons als mensen, roepende zonden die vanuit de schepping naar de hemel opklimmen en dat God in de hemel daarop reageert met rampen en plagen. Maar wij zijn het hopelijk toch nog niet verleerd en ook niet vergeten, gemeente, om ook in allerlei tekenen die we zien in het rijk van de natuur die hand van God op te merken. Ook als een pandemie het leven van 7 miljard mensen in één keer weet lam te leggen. Ook als een klimaatverandering op de ene plek op aarde de zaak laat verschroeien van de droogte en op een andere plek juist de rivieren buiten zijn oevers laat treden en huizen laat wegspoelen. Als God besluit om het gewone, wat was nou gewoon, gemeente? Om het gewone leven ineens stil te zetten. Nee, vers 25 zegt hoe dat soort dingen komen. Dat heeft te maken met ongerechtigheden en met zonden. En weet u wat nou een van de meest aangrijpende dingen is in onze tekst? Dat dus niet op zo'n manier gepredikt wordt dat we vanavond allemaal naar huis kunnen gaan en zeggen, nou hebben we weer eens gehoord wat de wereld om ons heen ervan terechtgebracht heeft met al die uitbrekende zonden. En hebben we als kerkmensen weer eens een keer de reden gekregen om met onze vinger naar de wereldlingen te gaan wijzen. Want als die mensen nou eens wel God gedankt hadden en wel naar de kerk gekomen waren, dan was het allemaal zover niet gekomen. Met al die narigheid waar we middenin zitten. Die kans krijgen we niet, gemeente. Want wat voor mensen zijn daar nou eigenlijk aan het woord in vers 24, 25? Ik lees hem nog een keer. Ze zeggen niet in hun hart, laat ons nu de Heere onze God vrezen. Onze. Dat zijn bondelingen. Dat zijn de kerkgangers van Jeremia's dagen. En dat zorgt ervoor, gemeente, dat we dus die tekst van vanavond inderdaad niet staand op een zeepkist ergens in het midden van een grote stad aan de wereldlingen hoeven voor te houden. Maar dat het een heel geschikte tekst is om met elkaar te delen op een dankdag. Hoe zat het nou, gemeente, met ons persoonlijk leven? Was datgene wat in vers 24 nou net is uitgewerkt, was dat inderdaad de manier waarop ik persoonlijk met Gods gaven ben omgegaan? En moet ik me dus ook vers 25 aantrekken? Het zou kunnen wezen, gemeente, dat er iemand hier is die misschien nog nooit van zijn leven echt gedankt heeft voor wat hij dan ook van de Heere kreeg. Misschien ook nog nooit van zijn leven gedacht heeft. Ik ben blij dat het weer begin november is, want dan heb ik een behoefte om God te danken. Misschien alles in heel je leven zonder dank u wel aangepakt en voor jezelf gebruikt. Het zou kunnen wezen dat je vanavond denkt, wat heb ik nou eigenlijk voor een leven geleid? En dat je je meer nog gaat verwonderen over wat je van God kreeg dan over het oordeel dat over je ondankbaarheid moest komen. Dat is ook een verwondering. Zou het ook aan degene willen voorhouden als een spiegel die wel in principe iets geleerd hebben van dankbaarheid. Niet alleen maar voor wat ze op hun bord hadden liggen, iedere dag. Maar als je tot die mensen mag behoren die op de school van de Heilige Geest inderdaad ook iets geleerd hebben van waar een mens blijvend zegen van krijgt. Dat hij het werk van Christus in zijn leven verheerlijkt zag worden. Dat het bloed van de Heere Jezus over zijn zondige bestaan gegaan is. Dat je een ander mens mocht worden en toen inderdaad het leven van de dankbaarheid mocht gaan leiden. Ik weet niet hoe lang het geleden is dat de Heere u opzocht. Maar u heeft in de loop van uw geestelijk leven op allerlei momenten de zegenende hand van God ervaren, kind van God. U heeft de vroege regen over uw levensakker zien gaan. Ook toen het zaad dat gestrooid werd op de grond van uw bestaan nog maar net mocht gaan ontkiemen. En dat eerste beginnetje er kwam van wat je later mocht herkennen als geestelijk leven. Maar heb later in je leven ook spaderegen ontvangen of niet? Toen er al iets op dat land mocht opschieten, maar het zo belangrijk was dat het ondertussen niet zou gaan verdorren en verdrogen. Maar de Heere naderhand ook alles bleef schenken om dat geestelijk leven wat hij zelf gewerkt had in stand te houden. En om het vrucht te laten dragen. U heeft het allemaal gekregen. Maar hoe is het vandaag? Had u vandaag, toen u naar de kerk ging, zin om Psalm 25 te zingen? Had u ook, ondanks alles wat afgelopen jaar aan vragen en aan moeite en aan beperkingen en maatregelen opgeleverd heeft en misschien wel economische schade gebracht heeft, had u toch vanwege de verwondering over Gods goedheid reden om de Heere te danken? Of zijn we in de kerk, na alles wat er gepasseerd is, nog altijd zo dat we denken reden te hebben om ons te beklagen? Klagen over de omstandigheden en misschien wel klagen over God. Kijk, die Jeremia die in dit hoofdstuk een profetie moet uitspreken, die heeft, zoals u weet, twee Bijbelboeken geschreven. Weten de kinderen ook wel, hè? Dat grote boek Jeremia en dat kleine boekje Klaagliederen. En weet je wat die midden in dat boek van de Klaagliederen ergens zegt? Als het over klagen gaat. Dacht er iemand nog te kunnen klagen op een dankdag? Klaagliederen 3 zegt, wat klaagt dan een levend mens? Een ieder klagen vanwege zijn zonde. Ik ben het met u eens, zo gemeente, als u zegt, het is wel een ernstige tekst en een ernstige preek en er worden van die scherpe vragen gesteld. Maar bent u het ook met mij eens dat de tijd waarin we leven ernstig genoeg is om aan zelfonderzoek te doen? Ook als je ziet, en ik hoop dat u dat met mij ook gadeslaat, dat de ene crisis zich op de andere stapelt en dat de Heere als door een megafoon bezig is om misschien wel voor het laatst een afgedwaalde mensheid tot bezinning te roepen. En de kerkgangers erbij. Want waarom stapelt de coronacrisis zich op de kredietcrisis en de schuldencrisis zich op de huizencrisis en de energiecrisis zich op de klimaatcrisis? Komt dat? Het is een roepstemgemeente. Waartegen geen eindeloze stroom maatregelen helpt. Maar wel wat Psalm 34 noemt het aanlopen van God als een waterstroom. Dankdag hoort ook weer tot biddag te leiden, nietwaar? En dat we het niet als kerkgangers, zoals ik net al zei, net als op een verjaardag kan gebeuren, onder elkaar gaan spreken over men en over zij. En moet je nou eens kijken hoe de wereld om ons heen leeft en van God los is. Nee, maar om het zo persoonlijk te houden zoals Jeremia het wil. Wat wilt u mij zeggen, Heere? Nou, ik ben het met u eens. Dat leverde dus ook ontdekkende lessen op. Maar hetgeen waarmee ik u naar huis wil sturen is niet het stuk van de ontdekking. Maar ik mag u in de derde plaats in dat toch wel donkere hoofdstuk Jeremia 5 ook de lichtpuntjes aanwijzen. Die toch te midden van de straf en de oordeelsprediking overblijven. Hoe zegt de collega Habakkuk het in zijn Bijbelboek? In de toren denkt God aan zijn ontferming. Nou, dat is op een paar momenten in dit hoofdstuk ook te horen. Vers 18 zei er al wat van, heeft u het gemerkt? Als het oordeel van de ballingschap wordt aangekondigd. Nochtans, vers 18, zal ik ook in die dagen geen volleinding met u maken. Vers 20, moet ik ook niet overheen lezen. Zelfs die hele ernstige preek waarvan wij nu een stukje meegeluisterd hebben, begint met dat prachtige woord, ziet u dat? Verkondig dit. Dat wil zeggen, als God Jeremia ook ditmaal op pad stuurt, dan is dat niet om de mensen te ontdekken en ze vervolgens in hun wanhoop te laten omkomen, om ze hun zonde ordentelijk voor ogen te stellen en ze vervolgens in die zonde te laten verderven. Verkondig. God heeft er een positief doel mee. En dat hoor je zelfs in onze tekstgemeente. En dat noem ik in de derde plaats de wenkende hand van God. Kijk, God moet van de mensen op dat moment zeggen, ze zeggen niet in hun hart. Maar als de Heere vervolgens laat prediken wat ze eigenlijk hadden moeten zeggen, dan is het alsof de Heere zegt, volk van Juda, kerkvolk, wat u nou op dit moment niet wilt betrachten, ga dat alstublieft alsnog doen. Laat ons de Heere vrezen. Dat is de wenkende hand, gemeente, van die God die geen lust heeft in de dood van goddelozen, maar die ze alsnog ook door de spiegel roept tot bekering. Ja, dat is natuurlijk wel mooi, dominee, dat u dat ook nog aan het eind van de preek zegt, zegt iemand. Maar na alles wat ik nou vanavond gehoord heb over zonde en ongerechtigheid en de straf op de zonde en de ondankbaarheid en hoe hardnekkig een mens is en dat hij als kerkmens het ook niet ziet en het ook niet wil en hoe lang je daar ook in door kunt leven. En misschien is dat wel een hele persoonlijke opmerking van deze of gene. Dat iemand zegt, dominee, ik heb nou vanavond dus over mijn eigen leven zitten nadenken. Maar wat u nou beschrijft over dat ondankbare leven, kijk, dat is bij mij niet van 14 dagen of van 2 jaar geleden. Dat is eigenlijk al tientallen jaren het geval. En inmiddels beginnen de oordelen over de wereld rond te gaan. En kan het je persoonlijk ook aanvliegen? Dan word ik nog wel tot bekering geroepen. En God wenkt dan nog wel in dat woord van onze tekst. Maar is dat voor mij niet te laat? En dat soort vragen worden in onze tijd natuurlijk ook gesteld, gemeente. Zelfs door wereldlingen. Dat vragen ze elkaar in Glasgow ook. Als je nog maatregelen wil nemen, is het niet te laat.
Ik kan zelfs een kind van God aanvliegen, gemeente.
Je moet er maar achter komen dat het ook na ontvangen genade weer verzondigd is. En dat hoewel je van alles geleerd had en gekregen had, dat je ook weer in ondankbaarheid je jaren gesleten hebt. Wat is een mens na ontvangen genade als God hem aan zijn lot overlaat? Niks beter als een ander. Maar is er dan nog doen aan, gemeente? Als niet alleen maar één keer verzondigd is, maar als je zegt, Heer, mijn hele leven is eigenlijk één en al mislukking. Als mensen die dat belijden moeten, vanuit de prediking hoop geboden wordt, dan kan ik u daar ook maar één verklaring voor geven, gemeente. En dan ga ik even terug naar die ene die ik u vanavond al eerder heb aangewezen en die met dat brood in zijn handen zat, weet u nog? Brood waarvoor hij dankte, brood waarvoor hij God ging prijzen, brood dat vervolgens in stukken ging en dat onder allerlei mensen verdeeld werd. Een schare bij het meer van Galilea tot en met de Emmausgangers en de discipelen aan de avondmaalstafel. En als er ooit sprake is van brood dat werkelijk naar genade smaakt, Spurgeon had het erover. Maar dan is het dat brood dat Jezus uitdeelt. En waarvan ik mag zeggen, dat predikt ten diepste niet alleen van wat Jezus te geven heeft voor dit tijdelijk leven, maar dat was keer op keer een beeld van wat de Heer Jezus zelf met zichzelf zou laten doen om een zoenoffer te worden wat zondaren het eeuwige leven zou kunnen opleveren. Terwijl hij zelf nooit één keer vergeten heeft om de Vader te danken. Terwijl hij zelf nooit één keer betrapt kon worden op één zonde of één ongerechtigheid. Maar u weet hoe Paulus dat later tegen de Korintiërs op zo'n prachtige manier kan samenvatten. Hij die geen zonde gekend heeft, God heeft hem tot zonde gemaakt. Opdat wij ondankbare schepselen zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Kijk, dat evangelie, gemeente, zit ook achter de wenkende hand van de God van Jeremia. Ik hoop alleen dat als ik het aan het eind van de preek u verkondig, dat u niet zegt, nou dominee, maar dat was dan toch weer een goedkoop labmiddel. En ik heb er even over ingezeten hoor, toen het net over de zonde en over de oordelen ging. Maar gelukkig dan kunnen we allemaal met de Heere Jezus naar huis. Niet goedkoop als je bedenkt wat de Heere Jezus heeft moeten doorstaan om vergeving voor ondankbaarheid te verdienen. En het is ook niet goedkoop, gemeente, als u naar huis gaat, ook dat gebaar met u meeneemt, wat wel bij het derde punt hoorde. Want als God zo doet, dan betekent dat dat hij ergens toe oproept, tot omkeren, tot terugkeren, tot bekeren. En bekeren niet alleen maar in de verhouding tot God, maar als ik Jeremia goed begrepen heb, ook in de verhouding tot andere mensen, tot je omgeving, u mag het wat mij betreft uitbreiden, tot en met het milieu en het klimaat waar je als rentmeester zorg voor hebt. Bekering op alle fronten. En om je leven te mogen leiden in een leven van godsvrezen. Voor mensen natuurlijk van nature totaal onmogelijk, gemeente. Maar mag ik het u toch aan het eind van de preek vragen? Wie heeft er in middelharnis lust om de Heere te vrezen? Amen. Thank you. samen danken.
Heer, om ons daarbij te bepalen dat u het allerhoogst en het eeuwig goed bent. En dat het nooit normaal is als u ons wat geeft. En zeker niet als u ons overlaat met uw gunstbewijs. En dat het daarom gepast is als we u zouden vrezen, dienen, liefhebben, aanhangen. Daarom heeft u ons vanavond de spiegel van Jeremia 5 voorgehouden. Een spiegel die aan de ene kant zo heel oud was, heren. Bijna 3000 jaar oud. En toch, wat was wat we in de spiegel te zien kregen, griezelig actueel. En wij roepen uw naam aan vanuit een wereld waar de rampen en de plagen rondgaan. Die enerzijds zeggen dat u geen ledig aanschouwer bent bij onze zonden, maar anderzijds de voetstappen vormen van hem die onderweg is om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. En voordat hij als rechter komt, laat u hem ons als redder prediken. Als degene die het brood brak en uitdeelde nadat hij ervoor gedankt had. Die ook de verklaring is voor uw hand die u ontsluit en die u ook nog laat wenken om ons tot bekering te roepen. Omdat hij het brood des levens is, die zichzelf geofferd heeft. Opdat zelfs wederhorig kroost altijd bij God zou kunnen wonen. Heere, geef dat we onder de indruk mogen zijn en blijven van u en van uw evangelie. Dat de verkondiging van deze dag ons leven verandert. En dat kan niet, Heere, door wat wij mensen doen. Maar als uw geest erin meekomt naar uw belofte, dan zal de prediking effect hebben. Dan wordt het als een vroege of een spade regen die vrucht gaat voortbrengen der bekering waardig. Niet alleen maar merkbaar in de binnenkamer, maar ook in de straat waar we wonen, ook op de school waar we zitten, ook in de wereld waarin we leven. Heere, verheerlijk uw naam zo. Gedenk ons in gunst. En gedenk ons ook als we nu afscheid nemen. Breng ons op uw tijd nog eens bij elkaar. Wil ons ook verder deze week helpen bij alles wat ons te doen staat. Laat ook ons dagelijks leven geestelijk leven mogen zijn. Wat we iedere minuut voor uw aangezicht beleven. Bewaar ons voor zonde, bewaar ons voor ongelukken. Geef dat de gemeente op zondag weer gelegenheid mag hebben om uw woord te horen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. 22 vers 13. Geliefde gemeente, gaat ons heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.